Goed, we gaan vanavond met elkaar lezen Markus hoofdstuk 13, vers 24 tot en met 27. We hebben al twee keer gesproken, met elkaar nagedacht over de reden van de laatste dingen, de reden over de laatste dingen. Die reden over de laatste dingen gaat eerst in de eerste plaats over tekenen van de tijd. Tekenen waar je op moet letten, die vandaag vervuld worden en waaruit we mogen concluderen dat de komst van Jezus dichtbij is. Het tweede deel vanaf vers 14 gaat over de grote verdrukking. Over de periode die zal volgen na de opname van de gemeente. En voor alle duidelijkheid, de grote verdrukking zal beginnen direct na de opname van de gemeente en eindigt bij de wederkomst van Christus op aarde. En zal, zoals wij de Bijbel kennen, 7 jaar duren. Na die grote verdrukking hebben we de wederkomst van Christus. En daar gaan we het vanavond heel kort over hebben. En dat begint in vers 24. Vers 24 tot en met 27. Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. Tot zover dit gedeelte. Het gaat hier dus over wat hier staat in vers 24, over de dagen na de verdrukking. Dus direct volgend op de grote verdrukking, waarin de antichrist zich zal openbaren. De antichrist, de mensen zal dwingen om hem te aanbidden. De gruwel der verwoesting zal opgericht worden. Waarschijnlijk dat beeld wat een geest krijgt, waar alle mensen voor moeten knielen. En als ze dat niet doen, dan zullen ze gedood worden. Nou, we zien hier dat direct na die grote verdrukking staat er dat de zon verduisterd zal worden. Nou, we weten dat het verschillende keren in de Bijbel gebeurd is. De zon werd verduisterd in Egypte. Dat weet u wel, hè? En u weet ook waarschijnlijk wel dat dat de 9e plaag was. Dat was de laatste plaag voor de uittocht uit Egypte. De laatste plaag voordat het Pascha geslacht werd en de eerstgeborene van alle Egyptenaren stierf. De 9e plaag, dat je zou kunnen zeggen de plaag net voor de verlossing. Want die andere plaag, ja, die eerstgeborene sterft, dat was onderdeel van de verlossing. Het was de 9e plaag. Misschien is het niet zo toevallig dat we in het woord van God kunnen lezen dat het duister werd tot het 9e uur. Toen Jezus aan het kruis stierf. En ook dat, die duisternis, was ook de inleiding tot onze verlossing. Het werd duister en wij werden verlost. En vanmorgen heb ik daar heel even over nagedacht. Toen Jezus riep, het is volbracht. Op hetzelfde moment stond er een priester in de tempel voor het reukofferaltaar het gebedsoffer te brengen. En steeg de rook omhoog voor Gods aangezicht. En dat reukofferaltaar, weet u waar dat stond? Vlak voor het voorhangsel. En toen Jezus op dat uur riep, het is volbracht, wat gebeurde er toen met het voorhangsel? Dat scheurde van boven naar beneden. Die priester zal zich een hoedje geschrokken hebben. Maar God liet daarmee zien dat de weg naar God vrij is. Mooi is dat, hè? Dat gebeurde daar, in die tempel. Op het 9e uur. De 9e plaag. Het 9e uur, waarin de verlossing compleet werd. En trouwens, in Openbaring 16, kunt u dat ook weer vinden, in Openbaring 16 staat trouwens 3 keer in Openbaring dat het duister werd. De laatste keer vind je het in Openbaring 16, vers 10. Bijna aan het einde van de plagen die over deze wereld zullen komen. En als je dan kijkt naar de plagen die komen, hè, daar wordt gesproken over een kwaadaardig gezwel. Daar wordt gesproken in het derde vers, de zee werd als bloed. Er wordt gesproken over een verzengende hitte. Er staan verschillende plagen. Er wordt over kikvorsen gesproken. Het lijkt net of de plagen van Egypte weer terugkomen. Misschien ook wel omdat in het 15e hoofdstuk vers 3 gesproken wordt over het lied van Mozes dat gezongen wordt. Het bevrijdingslied van Israël. Nou, het lijkt net of die plagen weer terugkomen. En een van de laatste plagen zien we dan ook voordat Harmageddon er komt. Hè, dat vinden we in vers 16 van Openbaring 16. En voordat het einde komt, zie je die laatste plaag in vers 10 van Openbaring 16. En er staat, en de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest. En zijn rijk werd verduisterd. De duisternis kwam. Het rijk werd verduisterd. Nou, hier zien we dus dat direct aan het einde, na die grote verdrukking, zie je dat de duisternis intreedt. Het wordt donker. En dan staat er inderdaad de maan en de sterren, de maan die verliest haar glans. En de sterren, staat er in vers 25, als we weer even teruggaan naar Marcus, die vallen van de hemel op aarde. En dan staat er, en de machten der hemelen zullen wankelen. U weet waarschijnlijk wel dat er wel meer gesproken wordt over, in Openbaring 12 kun je dat vinden, dat Satan op de aarde geworpen wordt. En dat Satan niet alleen op de aarde geworpen wordt, maar dat er staat dat 1/3 van alle sterren hem zullen volgen in zijn val op aarde. En het zou best wel eens aangegeven kunnen zijn dat op dat moment alle demonische machten, alle gevallen engelen, op aarde terecht zullen komen. En uit de hemelse gewesten geworpen zullen worden. Want u weet waarschijnlijk wel dat misschien wel goed om dat even erbij te lezen, in Efeze 6 vers 12... Efeze 6 vers 12, daar staat, of misschien vers 10 te beginnen. Efeze 6 vers 10, daar staat, voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrust die God aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten, zou kunnen zeggen de demonen, de gevallen engelen. En waar zijn die? In de hemelse gewesten. Nou, hier lees je op een gegeven moment dat de sterren uit de hemel op aarde zullen vallen. En dat de hemel gereinigd wordt van al die demonische machten. En dan staat hij direct ook achter, als we dat nog even goed in ons door laten dringen. Daar staat de machten in de hemelse gewesten. Wat staat hier? Daar staat, en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. Hier gaat het koninkrijk van Satan wankelen. Direct na de grote verdrukking. Het koninkrijk van Satan gaat wankelen. De overste van de macht der lucht. De overste deze wereld. De machten der hemelen zullen wankelen. En het is ook niet voor niets. Misschien wel goed om dat even in Hebreeën op te slaan. Hebreeën, dit vind ik zo'n ontzettend belangrijk vers. Hebreeën hoofdstuk 10 vers 12, daar staat, of misschien vers 11 te beginnen, Hebreeën 10 vers 11, daar staat, en dat is een aanhaling uit Psalm 110 meen ik, ja, Psalm 110, daar staat in vers 11 van Hebreeën 10, Voorts staat elke priester dagelijks in dienst om telkens dezelfde offers te brengen die nimmer de zonde weg kunnen nemen. Deze echter is na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. En dan staat er, voorts afwachtende totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Nou, dat zien we hier gebeuren. Ze worden uit de hemel op aarde geworpen, alle machten, alle vijandelijke machten, en tot voetbank voor zijn voeten gemaakt. Maar wat ik heel belangrijk vind in het stukje, dat is dat daar staat dat Jezus is afwachtende. Wij leven in een tijd dat er heel veel gemeenten, heel veel christenen, Jezus nu al als koning zien op aarde. En dat zijn koningschap nu al geproclameerd wordt. En ik heb het wel eens meer gezegd, de verkondiging van het evangelie van Jezus en dien gekruisigd is de laatste tijd in allerlei evangelische gemeenten en charismatische gemeenten vervangen door de proclamatie van het koninkrijk van de Heer hier op aarde. En de bediening van de gebedsgenezing en de uitdrijving van boze geesten. Terwijl wij weten dat Jezus afwachtende is. En u heeft daar afgelopen zondag ook iets kunnen lezen. De mensen konden zich niet bedwingen om Jezus tot koning te maken. Ze wilden met geweld tot koning maken. En vandaag nog. Maar Jezus is afwachtende. Tot wanneer? Nou, dat staat in Openbaring 19 pas. Pas in Openbaring 19 dat er staat. En dat hij het koningschap aanvaardt. En dan staat er in Openbaring 19, en dan komt hij terug. En dan komt hij zijn koningschap hier op aarde vestigen. Weet u, dit is zo onnoemelijk belangrijk. En hier zijn wij als gemeente, als voorganger, ben ik hier een van de weinigen in Nederland die deze boodschap verkondigt. Echt waar. Want iedereen heeft het er nu al over dat we nu al in Gods koninkrijk op aarde leven. Maar dat begint pas als Jezus koning wordt op aarde. Wij willen het nu al hebben. Maar Jezus wacht nog af. En als hier staat dat de machten van de hemel op aarde geworpen zullen worden, dan worden de machten een voetbank voor de voeten van de Jezus. En dan komt hij als overwinnaar terug. Nou, dat is het eerste wat je hier dus ziet, de inleiding van zijn komst. Het tweede wat je ziet, dat is in vers 26... In Marcus 13, daar staat, en dan, niet eerder, maar en dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan staat er, en dan zal hij zijn engel uit. Het begint met de machten in de hemelen die zullen op de aarde vallen. Ten tweede, en dan zal hij pas terugkomen. En dan komt de derde, wat ik straks nog even ga zeggen. Misschien ook wel mooi om dat zo te zien. Het wordt donker. U bent vast wel eens een keer een avond bij een theater geweest. Of een musical. En weet je, dan is het heel vaak zo dat de lichten die gaan uit. Dan wordt het donker. En dan komen ze op het podium en dan komt ineens het licht. Dan wordt het programma ineens in het licht gehuld. Je zou kunnen zeggen, het lijkt net of het helemaal donker wordt. En dan, dat staat zo mooi in Matthäus, je hoeft het niet op te slaan, daar heb je hetzelfde stukje over de reden van de laatste dingen. Dan staat er, en dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Als het helemaal donker wordt. En natuurlijk vraag je dan af, wat voor teken zal dat dan zijn? U weet waarschijnlijk wel hè, dat Genesis 9, als God zijn verbond sluit met Noach, dan geeft God hem een teken. Een teken tussen God en de mens. En dat woordje tussen, dat kunt u 6 keer in dat kleine stukje, het zijn maar een paar versen lezen, het teken tussen God en de mensen. En dan staat er, als ik dan de donkere wolken over deze aarde breng, zal ik mijn boog zenden. En dat zal het teken zijn. En je hebt best kans dat als hier gesproken wordt over het teken van de Zoon des Mensen, dat de veelkleurige wijsheid van God. En u weet wel, als je in Openbaring kijkt en de Heer zit op de troon, dan wordt er gezegd, en de regenboog rondom de troon. Wij zien heel vaak een halve regenboog. Maar dan is de cirkel helemaal compleet. Een regenboog rondom de troon. En dat is de heerlijkheid van God. En het zou best kunnen zijn dat in die duisternis ineens de veelkleurige heerlijkheid, de wijsheid van God zichtbaar wordt. En het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen. Te midden van de duisternis. En natuurlijk is het dan zo, dan zal elk oog hem zien. Dan komt hij ook op deze manier dat je er wel naar moet kijken. En dat je je wel voor hem moet buigen. En hem moet aanbidden. Misschien ook wel goed om even te noemen dat hier staat. En dan in Marcus staat. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen. Ik vind het zo'n mooie uitdrukking. Er staat hier niet. En dan zullen zij de Zoon van God zien komen. Maar er staat. Dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen. En dat is precies dezelfde uitdrukking als die Daniel gebruikt in Daniel 7. En daar staat dat Daniel zegt, en ik zag iemand als een mensenzoon. En de vierschaar zette zich neer als een mensenzoon. Weet u dat er letterlijk in, u hoeft het niet op te slaan, misschien kunt u het onthouden, in Hebreeën 2, daar staat, wat is de mens? Dat geen zijnige denkt. En dan wordt hier de mens gesproken gewoon als mens. En dan staat er, en toch hebt gij alles onder zijn voeten gesteld. Over wie gaat het dan? Over, in de eerste plaats, de mens. Want dat is in Genesis gebeurd. Daar heeft God de mens de positie gekregen gegeven om over deze hele schepping te heersen. Maar dan staat er, maar thans zien we het nog niet. Maar wij zien Jezus. En dan komt Jezus als mens. Want God heeft het aan de mens gegeven om over deze wereld te heersen. En hij is onze mens. Wij zijn verwant aan hem. En daarom is het zo mooi dat hij als mensenzoon, want dat was Gods plan, dat de mens over deze wereld zal regeren. En vandaar dat wij dus tot ons doel komen in Christus, want wij zullen met hem als mensen over deze wereld regeren. Wat is de mens? En daarom komt er Jezus als mensenzoon. Er staat in dit stukje dat de Jezus komt en dan staat er op de wolken of met de wolken. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen zijn, zoals in Handelingen 1, als ze de Heer Jezus wegzien, dan onttrok een wolk hem aan hun ogen. En laat het duidelijk zijn, de Heer Jezus heeft hier 33 jaar als mens geleefd. En ik heb het wel eens meer verteld, God was niet, de Heer Jezus was niet een verklede God, of God als mens verkleed, hij was volkomen mens. En als mens heeft hij hier geleefd. En vandaar dat deze twee mannen bij de hemelvaart zeiden, deze Jezus, deze mensenzoon, die zal terugkomen. Zoals je hem ten hemel hebt zien varen. En hij komt met de wolken. En dan kan ik eigenlijk niet me onttrekken aan de gedachte dat in Hebreeën 11 een heleboel gelovigen genoemd worden. En het begint bij Adam, of bij Abel begint het. En het eindigt bij, bij de richteren en nog een aantal mensen. Ook uit het Nieuwe Testament. En dan begint Hebreeën 12, vers 1. Daar wij nu zulk een wolk van getuigen rondom ons hebben. En hier noemt Paulus in de Hebreeënbrief de gelovigen een wolk van getuigen. En als hier staat, hij komt met de wolken. Dan moet ik hier altijd aan denken dat de Heer Jezus, omgeven door zijn gemeente, door de gelovigen op aarde terug zal komen. Een wolk van getuigen rondom hem. En weet u dan, ik wil daarmee niet zeggen dat er Jezus ook niet daadwerkelijk met wolken uit de hemel komt, maar ook met een wolk van getuigen rondom hem. Want als Jezus terugkomt, dan komt hij niet alleen terug, maar dan komt hij in heerlijkheid. En dat staat heel duidelk. Een van de bekendste versen erover kunt u vinden in Colossenzen 3 vers 4. Colossenzen 3 vers 4, daar staat... Colossenzen 3, laten we vers 3 beginnen. Colossenzen 3 vers 3, daar staat... Want gij zijt gestorven... En uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, en dat zal dan gaan gebeuren, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Mensen, zet er alsjeblieft een dikke streep onder. Want hier staat heel duidelijk dat wanneer Christus zichtbaar wordt, wanneer hij terugkomt, komen wij met hem terug. En als we dat goed doorhebben, dan begrijpen we ook wat hierna gaat gebeuren. Want dan staat er, dan zal hij zijn engelen uitzenden om al zijn uitverkorenen te gaan zoeken. En dan zeggen heel veel mensen, zie je nou wel? Dan zullen pas de christenen overal vandaan bij hem komen. Maar dan zullen we straks even gaan zien wat de Jezus daar nou mee bedoelt. Daar staat, hij zal komen... En dat staat ook in Openbaring 1 vers 7, met grote macht en heerlijkheid. Dan zullen zij, als we nog even teruggaan naar Marcus 13 vers 26, en dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. En die heerlijkheid wordt gevormd met name door de gemeente rondom hem, een wolk van getuigen rondom hem. En dan de derde, waar ik dan mee af wil sluiten. Dan staat er in vers 27, en dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. Van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. De meeste mensen denken dat hier staat dat als Jezus terugkomt, dan komt hij terug voor al de gelovigen, voor, niet met, maar voor al de gelovigen. En dan zal hij de gelovigen uit alle hoeken van de wereld bij zich verzamelen. En dan zullen we bij Jezus zijn. Het is natuurlijk heel aannemelijk misschien om dat wel te denken dat het hier staat. Maar zou dat hier nou echt staan? Wie zijn die uitverkorenen? Denkt u dat? Het is wel goed om daar eens even een paar teksten over op te slaan, of dat werkelijk zo is. Nou, laten we eens een paar teksten over opslaan. Als u dat wilt, beginnen we even bij Jesaja. Ik heb een stuk of 5, 6 teksten. Dus eventjes, in het Duits zeggen ze dan Bibelarbeid. Als u kijkt in Jesaja 11, vers 12... Jesaja 11 vers 12, dat gaat over Israëls nieuwe heerlijkheid. En dat gaat net over het moment dat de Heer, en dat staat daar net voor in hoofdstuk 11, dat hij zijn Messiaans rijk, dat vrederijk, zal stichten hier op aarde. Dus net na zijn wederkomst hier op aarde. En dan staat er, te dien dagen, daar begint vers 11 mee. Dan staat er letterlijk... misschien toch goed om even te lezen, dat de Heere wederom zijn hand opheffen zal, Jesaja 11 vers 11, om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië. Weet u dat de Falasjas, de Ethiopische Joden, letterlijk door Israël losgekocht zijn. Voor elke Ethiopiër is een prijs betaald door Israël. Ze hebben ze allemaal losgekocht. Nou, iets verderop. Als we het gaan hebben over hij zal zijn engelen uitzenden om te verzamelen. Kijkt u maar in vers 12. En hij zal een banier opheffen voor de volken en de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier windstreken of einden der aarde. Hier heb je al één zo'n vers. Als we eventjes doorgaan naar het volgende boek, Jeremia. Daar staan er een heleboel. Er staan enorm veel, ik heb er een selectie uitgehaald, heel veel versen over die verzameling. Na de wederkomst van Christus, dat hij zijn volk gaat verzamelen. Jeremia 23 vers 3. Jeremia 23 vers 3. Het gaat ook over zijn wederkomst. Het staat altijd in verband met zijn wederkomst. En dan staat er in vers 3, en ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb. En ik zal ze doen wederkeren naar hun weide. En ze zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. Dus ook Israël die verzameld wordt. Of als u kijkt in het 29ste hoofdstuk. Het 29ste hoofdstuk van Jeremia. Jeremia 29 vers, nou laten we vers 14 maar nemen. Dan, wanneer Israël terugkomt, dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen. Dan zal ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarin ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Hoofdstuk 31 van Jeremia. Vers 8 en vers 10, vers 8. Jeremia 31 vers 8. Zie, ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einde der aarde. Onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. In een grote schare zullen zij hierheen terugkeren. Vers 10. Hoort het woord des Heren, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt, hij die Israël verstrooide, zal het verzamelen en hen behoeden als een herder zijn kudde. Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 32, vers 37. Hoofdstuk 32, vers 37. Daar staat, zie, ik verzamel hen uit al de landen waarin ik hen in mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal verdreven hebben. En ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen. En hoofdstuk 39, we zijn er bijna hoor, hoofdstuk 39 van Jeremia, vers 27, nee dat kan niet, nee, sorry, Ezechiël, dat staat er net achter, Ezechiël 39, vers 27 en 28. Als ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal ik mij voor het oog der talrijke volken aan hen de heilige betonen. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben, zowel wanneer ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer ik hen weer in hun eigen land verzamel. En er komt een heel belangrijk vers. Zonder dat ik iemand van hen daar ginds achterlaat. Is duidelijk, hè? Mensen, ik zou er nog wel een hele reeks teksten aan vast kunnen knopen. Maar hier zie je heel duidelijk dat als Jezus terugkomt, is zijn eerste actie hier op aarde dat hij zijn uitverkorenen, zijn volk, weer terugbrengt naar zijn eigen land. Voordat hij zijn koningschap aanvaardt en zijn koningschap gaat vestigen, zal eerst dat volk van Israël hersteld moeten worden. En anders gaat hij niet regeren. Want zijn koningschap houdt direct verband met het herstel van Israël. En vandaar is een van de eerste dingen dat als hij terugkomt in heerlijkheid, zal hij zijn engelen uitzenden om overal vandaan zijn volk weer terug te brengen naar zijn land. En ik denk als u dit aanvaardt zoals ik dat vanavond uitgelegd heb, dan bent u een van de weinigen in Nederland die dat zo ziet. Want er zijn er heel veel in Nederland die dit absoluut niet aanvaarden en niet willen zien. Die Gods plan met Israël niet ontdekt hebben. Die als gemeente zich op de plaats van Israël gesteld hebben. Die geen verwachting hebben, geen opname van de gemeente naar uitkijken. Want als er geen opname van de gemeente is, dan zul je ook niet met Christus terug kunnen komen. Dat hoort allemaal bij elkaar. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om te ontdekken dat God een plan heeft met de gemeente, een plan heeft met Israël en een plan heeft met de volkeren. En daarom is het zo mooi dat direct daarachteraan, als ik nog één dingetje mag zeggen, als u dan kijkt in Markus 13, hè, dat hij ze van de vier windstreken zal verzamelen, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. En dan staat in vers 28... leert dan van de vijgenboom. En daar zullen we het de volgende keer over hebben. En die vijgenboom is niets anders dan Israël. Ja, en dat gaat gebeuren aan het einde van die grote verdrukking. Dan komt Israël met de rug tegen de muur te staan. En zoals het zo vaak gebeurd is in de situatie van Israël, als ze dan in grote benauwdheid komen, dan roepen ze de Heer aan.